Amen. God is goed. Amen. En wij belijden dat Hij onze God is, die voor ons zorgt en die ons alles toebedeelt wat Hij in zijn hart voor ons heeft. Het is fijn om vanmorgen weer hier te zijn en u allen te zien in Gods huis. Hartelijk dank. Ik heb weer genoten van het zangkoor. Ik kan me herinneren dat ik denk in 1970, een keer of 71 of zoiets, in Ommen was. Tijdens een conferentie daar van de Bethel Pinksterkerk, een zomerkamp. En toen was ik heel erg onder de indruk van het koor. En onze broeder zei daarnet van dat ik wel in andere gemeenten kom. Maar niemand kan tippen aan de zangkoren van de Bethel Pinksterkerk, vind ik. En applaus daarvoor. Dus God zegen u daarin. En ik waande me even in Brooklyn toen ik dat hele lied hoorde. Ja, God is goed. Hij zorgt voor ons en we kunnen onze handen opheffen naar Hem in totale lofprijs, want Hij is het waard. Amen. Ja, fijn. Ik wil u vragen om voorbeden. Volgende maand hoop ik weer een zendingsreis te maken. En dan ga ik weer met mijn schoonzoon deze keer naar Jakarta en naar Denpasar en naar Oost-Timor. Dili, want Oost-Timor is nu een eigen republiek, zoals u weet. En van daaruit weer naar Sorong in Papua, om daar ex-studenten van onze bijbelschooltijd in Indonesië op te zoeken en te bemoedigen. Heel veel zijn voorganger geworden en die dienen de Heer ook alweer jaren. Dus het is altijd goed om hun op te zoeken en hun en de gemeenten daar te bemoedigen. Dus dank u wel voor uw voorbeden, want zonder Gods kracht en de zalving van zijn geest is het bijvoorbeeld al een flop. En daarom willen we hem, de verwachting van hem uitspreken. Amen. Dank u wel voor uw voorbeden. Eind november hoop ik erheen te gaan en dan 20, 21 december weer terug te zijn in Nederland. Ik ben gevraagd om in Papua een aantal kerstdiensten te doen. En dat is altijd mooi. Want in Indonesië vieren ze kerst van begin december tot half januari. Dat hebt u misschien al wel gehoord. Omdat het een gelegenheid is om te evangeliseren. Ik kan me nog herinneren dat ik de schrik van mijn leven kreeg toen ik verhuisde naar Indonesië in november 1972, onze eerste jaren op het zendingsveld brachten we door op Noord-Sumatra. En toen kwam ik daar in de gemeente in Medan, waar ik ontvangen werd om door te gaan naar Pematang Siantar. En toen vroeg ze tegelijk of ik wilde blijven. Mijn vrouw was nog op de bijbelschool, die kwam in augustus daarna. En ze vroegen me tegelijk om te blijven, want het zou kerst worden. En toen had ik een hele traumatische ervaring, want ik moest in één gemeente 14 keer spreken over kerst. Nou, hoe doe je dat? Als de hele gemeente van de ene dienst naar de andere gemeente gaat. 14 keer. Nou, maar ondertussen moet 6 keer in Papua dan geen problemen zijn. Maar ik reken wel op uw voorbeden. Ja, God is goed. We gaan samen het boek Rut openslaan. En ik wil met u lezen Rut 1, vers 1 tot en met 6. Rut 1, vers 1 tot en met 6. In de dagen dat de richters richten, was er dus geen koning in Israël, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw, Naomi. En de namen van zijn beide zonen, Machlon en Chiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen, bleven ze daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En zij woonden daar ongeveer 10 jaren. En toen stierven ook die twee, Machlon en Chiljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Nou, de rest van het boek Rut kent u misschien wel. Ik ga straks nog wat dieper erop in. Maar de laatste tijd ben ik zo aan het nadenken geslagen over een persoon die een hoofdrol vervult in dit boek van Rut. Maar het is niet haar naam die gegeven is als titel aan dit boek. En de hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen in dit hele verhaal, is een vrouw genaamd Naomi. Ik heb nog nooit een preek over Naomi gehoord, maar ik was de laatste dagen aan het nadenken over deze bijzondere vrouw die zoveel genade van God in haar leven heeft ontvangen. En gisteren ben ik ervoor gaan zitten om een aantal dingen voor mezelf op te schrijven, al mediterende op wat deze vrouw heeft meegemaakt en wil ik graag met u delen vanmorgen. Ik denk dat de levens van oud-testamentische mensen en ook mensen in het Nieuwe Testament natuurlijk, maar die mensen die vernoemd worden in de Bijbel, die staan daar niet zomaar in. Daar heeft God een bedoeling mee. Want ik geloof dat het woord van God geïnspireerd is vanaf Genesis 1 tot Openbaring 22. Zeg ik het goed? 22? Ja, hè? Ik moet hier geen hoofdstuk aan vastplakken, maar ik denk dat het hoofdstuk 22 is. Ja. En dus, ja, het staat er allemaal met een bedoeling. Zij zijn mensen die hun weg met God gegaan zijn, soms ook weer zonder God, dat zien we ook, maar die behoorden bij het volk van God en die voor ons tot een voorbeeld zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief die heeft tot ons gezegd dat we met volharding de wedloop moeten lopen, omdat er een menigte getuigen zijn. Dat hebt u waarschijnlijk gelezen in Hebreeën hoofdstuk 12. Uw vertaling, de Statenvertaling, waar ik niet zo erg aan gewend ben. Ik ben al heel lang bezig met de nieuwe Bijbelvertaling. En de herziene Statenvertaling staat ook ergens op mijn verlanglijst. Maar de Statenvertaling zegt een menigte getuigen. Maar in de NBG-vertaling wordt het woordje wolk gebruikt. En letterlijk in de grondtekst staat daar inderdaad een wolk van getuigen. En als u dan de achtergrond kent van de tijd waarin die brief geschreven werd, dan was het zo dat in een stadion in de Romeinse tijd, in een stadion waar mensen toekeken hoe daar de atletiek beoefend werd en hoe mensen daar aan het strijden waren, aan het worstelen waren of aan het rennen waren, dan waren daar allerlei toeschouwers op de tribune. Nou, daar hebben we nog steeds toeschouwers die toekijken hoe Gods heiligen aan het werk zijn. En ik wil geen jurylid zijn, maar ik wil heel graag in de arena zijn. En ik denk u ook, of niet? Want heel veel van u zijn al jaren in de arena. Aan de andere kant weten we dat er toegekeken wordt op ons leven door mensen om ons heen. Maar wat er eigenlijk ook bedoeld wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief, er is een menigte van getuigen rondom ons, een wolk van getuigen. In de Romeinse tijd was het zo dat de eretribune van een stadion, dat was de hoogste ring waar de mensen zaten. En die eretribune, die hoogste ring, waar alle toeschouwers waren, dat werd de wolk genoemd in de Romeinse tijd. De wolk. En met andere woorden, ik kan me zo voorstellen dat als de schrijver van de Hebreeënbrief dat geschreven heeft, dan laat hij ons weten dat er toegekeken wordt op onze wandel met Christus en op onze strijd in dit leven. En dat er een eretribune is van mensen die de eindstreep wel behaald hebben. Want net daarvoor staat er in Hebreeën 11 een heel hoofdstuk over mensen die hun strijd gestreden hebben. Wij noemen ze dat de geloofshelden. En er staat heel duidelijk dat zij, mensen van het oude verbond, niet tot volkomenheid konden komen zonder ons die leven in het nieuwe verbond. En dan gaat hij verder over vanwege die wolk van getuigen, laten we doorgaan. En ik denk dat Naomi, in mijn beleving, ook ergens als het ware, niet letterlijk, maar als het ware, ook zit op die tribune en die toekijkt hoe het hier op aarde gaat. Ik neem het maar als een illustratie, hier moet u geen theologie van maken. Maar ik denk dat, ja, als wij eenmaal ook Naomi zullen ontmoeten in de heerlijkheid van God, dat ze ons heel wat te vertellen heeft. En ik vind het altijd prachtig als ik zo nadenk over Bijbelkarakters. Dan denk ik van, wat zijn nou de levenslessen die we kunnen ontvangen van die mensen die de eindstreep al behaald hebben? Bent u ook van plan om de eindstreep te behalen? Amen? Ja, toch? We willen allemaal die eindstreep halen en we willen allemaal op een goede manier eindigen. Want dat zegt ook de Hebreeënbrief: let op het einde van hun wandel. En dan heeft hij dat gezegd, die schrijver. Ik weet niet wie het was. Sommigen zeggen dat het Paulus was, anderen zeggen dat het Barnabas was. Maar ik weet één ding, het was God die tot ons sprak en tot ons spreekt door die brief. Net nadat hij al die namen genoemd heeft in Hebreeën 11 en later ook in Hebreeën 12, dan zijn er voorbeelden van mensen die goed geëindigd zijn. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen, bijvoorbeeld een Esau, die niet goed eindigde. En daarom zegt het woord van God: let op het einde van hun wandel. En ik bid dat als mensen toeschouwen en kijken naar mijn wandel en ook naar het einde van mijn wandel, wanneer dat ook mag zijn. Ik hoop dat ik nog lang de Heer mag dienen, maar op het einde, dat het een goed einde zal zijn. En Naomi heeft een goed einde behaald door de genade van God. Want hoofdstuk 1 ziet er eigenlijk niet best uit Als je kijkt naar Naomi, dan denk je, wauw, dat is een verloren dochter. De Bijbel spreekt over een verloren zoon in Lucas hoofdstuk 15. Maar in Rut hoofdstuk 1 komen we een verloren dochter tegen. Ergens zegt Naomi, en dat kunt u lezen in hoofdstuk 1, vers 21. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft de Heere mij doen terugkeren. Met andere woorden, toen zij vertrok uit Bethlehem, toen vertrok ze toch nog vol, maar ze kwam terug leeg. Leeg. En datzelfde konden de woorden zijn van de verloren zoon in Lucas 15. Die vertrok ook vol, maar die kwam uiteindelijk leeg terug. Maar de genade van God was over het leven van Naomi. En toen ze in Moab was, we hebben het gelezen, toen stierf haar man, haar beide zonen stierven. Ze had twee dochters, schoondochters, Orpa en Rut. En deze dochters die zeiden, we gaan met u mee terug naar Bethlehem. Want Naomi had gehoord dat er nieuw leven en een nieuwe oogst was in Bethlehem. En ze zei, ik wil weer teruggaan naar Bethlehem. Ik wil terugkeren naar het land van mijn erfenis. Ik wil terugkeren naar het land wat God me gegeven heeft. En zo wilde ze teruggaan. Uiteindelijk zei ze tegen haar beide schoondochters, wat heb ik jullie te bieden? Ik heb jullie niks te bieden. Gaan jullie maar terug naar je eigen volk en naar je eigen goden. Wauw, hoe kan iemand dat zeggen? Ga maar naar de afgoderij. Maar dan zie je dat het leven van Naomi al bezoedeld was door het denken van Moab. En ze zei van, ga maar terug. En Orpa, die dacht, ja, ik ga terug. Maar Rut, die zei tegen haar, nee, ik zal u volgen tot het einde. En uw volk zal mijn volk zijn. Uw God zal mijn God zijn. Waar u begraven wordt, daar zal ik begraven worden. Met andere woorden, ze zei, ik zal tot het einde toe meegaan. Wat een prachtige, prachtige besluit was dat geweest. Prachtig besluit. En uiteindelijk kwam ze in Bethlehem terecht. Het volk van God had gezegd, Moabieten mogen niet tot in de tiende generatie in het huis van God komen. Maar de genade van God ontving haar met open armen, omdat ze een vrouw van geloof was en een vrouw van overgave, die zei, ik zal die God gaan dienen met alles wat ik heb. En toen ze in Bethlehem kwamen, toen brak net de oogst uit, de gerstenoogst. En zo kwam Rut op het oogstveld van Boas terecht. Dat staat eigenlijk in de Bijbel toevallig. Maar we weten dat in de Heere is er geen toeval. De dingen vallen je wel toe van de Heere als je hem zoekt. Dat weet ik wel. Maar toeval, nee. Maar goed, hoe dan ook, ze kwam in op het veld van Boas. En daar begon ze de oogst binnen te halen. Wat armen mochten doen. Ze mochten de restjes oppikken. Maar uiteindelijk, de restjes, daar bleef het niet bij, want ze werd erfgenaam. Halleluja. En dat is wat God doet. We hoeven niet tevreden zijn met de restjes. We hoeven niet tevreden zijn met de kruimeltjes. Maar God geeft ons brood. En dat is wat Rut heeft ervaren. En uiteindelijk, u kent het verhaal, is Rut getrouwd met Boas, omdat hij de losser werd. De verlosser. De losser. Die alles wat verloren was, weer terug heeft gekocht. Wat zegt Job? Ik weet dat mijn losser leeft. Amen. De verlosser leeft. En zij heeft het ervaren in de persoon van Boas. En uiteindelijk, dan zien we aan het einde van het verhaal, dat toen Boas en Rut met elkaar trouwden, dat ze een zoon kregen genaamd Obed. En Obed werd overgegeven aan Naomi en het werd als het ware haar zoon. Het was eigenlijk een kind van haar schoondochter en Boas, een familielid. Maar het werd beschouwd als haar zoon, haar verlosser, haar losser die het weer terugbracht, alles bij haar. En uiteindelijk Obed, die groeide op en die kreeg een zoon Isaï. En die kreeg weer een zoon, een heel stelletje zonen. En dat was David, koning David, die heerst op de troon. Wauw, wat een prachtig verhaal. Maar het begint allemaal met een familie in Bethlehem. En ik geloof dat God het voor ons opgeschreven heeft, zodat we lessen uit dit leven van Naomi mogen vergaren. Er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11... en ik heb het opgezocht in een andere vertaling die daar de betekenis wat hedendaags erom schrijft, maar heel erg brongetrouw. En dat is de Passion-vertaling in het Engels. Maar in het Nederlands staat in 1 Korinthe 10 vers 11... 1 Korinthe 10 vers 11, daar lezen we dat God alle dingen heeft laten optekenen met een bedoeling. Daar staat in 1 Korinthe 10 vers 11 over het volk van Israël. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dus Paulus zegt, alles wat daar opgeschreven staat betreffende Israël, inclusief Rut, inclusief Boas, inclusief Naomi, is opgetekend tot een waarschuwing, tot een lering voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. En die vertaling van de Passion die zegt het heel mooi. Alle beproevingen die zij meegemaakt hebben, zijn een symbolisch beeld. Een voorbeeld dat ons een waarschuwing geeft, zodat we kunnen leren van wat zij meemaakten. Want wij leven in een tijd waarin de bestemming van al de voorbijgegane eeuwen nu zijn doel bereikt in ons. Wauw, wat een prachtige gedachte is dat. Wij leven in een tijd waarin de bestemming van al de voorbijgegane eeuwen nu zijn doel bereikt in ons. Paulus zegt, wij leven in het einde der tijden, waarin alles vervuld zal worden. En daarom kunnen we heel veel leren uit het leven van Naomi. Nou, en wat zou ze ons te vertellen hebben? Terwijl ik daar zo over nadacht, heb ik wat kerngedachten opgeschreven. En ik denk dat als het ware Naomi ons zou kunnen vertellen met alles wat ze meegemaakt had. Ieder mens maakt droge seizoenen mee in het leven. Nog een keer. Ieder mens maakt droge seizoenen mee in het leven. In Indonesië heb je de Musim Kering en de Musim Hujan. Maar hier hebben we vier seizoenen, als het ware. En God heeft dat eigenlijk ook bepaald. Daar staat in Genesis 8, vers 22. Zolang de aarde bestaat, zullen de seizoenen zich blijven afwisselen. Er staat in Genesis, er zal een seizoen zijn van zaaien en een seizoen van oogsten. Een seizoen van koude en een seizoen van hitte. Een seizoen van zomer en winter. En dag en nacht zullen niet ophouden zolang de aarde bestaat. Wij kiezen voor het licht, maar soms moeten we door donkere momenten heen. Wij kiezen voor de warmte, Maar soms moeten we door koude omstandigheden heen. Wij kiezen voor continue oogst. Maar soms moeten we eerst zaaien voordat we maaien kunnen. En daarom, het leven bestaat uit allerlei seizoenen. En elke christen maakt bij tijd en wijle een droog seizoen mee. Ik weet niet of u dat kunt beamen, maar het is niet altijd helemaal dat we lyrisch zijn in alle omstandigheden. Omdat we soms door dingen heen moeten. Maar één ding, onze God is een God van alle seizoenen. Onze God is een God die bij ons wil zijn in elk seizoen van ons leven. En Naomi was in Bethlehem, het broodhuis. Ze was daar in Juda, wat lofprijs betekent. In de velden van Efrata. Efrata betekent vruchtbaar, betekent overvloed. En ze was daar en toch merkte ze dat ze begrip, dat ze gebrek gingen lijden. En er staat dat er hongersnood kwam in Bethlehem. En waar deze samen met haar man, ze ging richting Moab. Zij zochten een nooduitgang. Ze zochten een uitweg uit de omstandigheden. Ik heb één ding geleerd in die tijden dat ik de Heer leerde volgen. Als God een seizoen in mijn leven toelaat, moet ik het uitzitten. En moet ik niet vluchten voor mijn seizoen. Dan moet ik trouw blijven in de wetenschap. De warmte zal weer komen. In de wetenschap het licht zal doorbreken. In de wetenschap de oogst zal komen. Want God is een trouwe God. En daarom, wanneer we door seizoenen heen gaan, laten we geen nooduitgang zoeken. Maar laten we daar zijn waar God ons wil hebben. En natuurlijk, we weten ook, alle dingen werken mede ten goede. Dat was ook het getuigenis van Naomi aan het einde van haar leven. Ze zou het zo kunnen zeggen, dat ze wist dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar ze maakte wel een fout en ze gingen naar Moab. Ze gingen op de vlucht. En als je op de vlucht gaat, dan gaat het van kwaad tot erger. Haar man ging waarschijnlijk voorop, Elimelech. En Elimelech betekent, mijn God is koning. Weet u het nog, de Heer Jezus die riep aan het kruis toch, Eli, Eli, mijn God, mijn God. En Elimelech betekent, mijn God is koning. Maar uit zijn daden bleek het niet echt dat God zijn koning was. En ze hadden zonen, Giljon en Machlon. En die hadden ook namen die twijfelachtig zijn. Machlon betekende eigenlijk ziekelijk. En Giljon betekent kwijnend. Dus er was misschien al een bepaald proces in hun leven. Maar andere Bijbelwoordenboeken geven er een positiever betekenis aan. En die zeggen dat Machlon lied betekent en dat Giljon volmaaktheid, compleetheid betekent. Nou, laten we het daarop houden. Maar als je vlucht naar Moab, dan geef je eigenlijk het koningschap van God even op. En Elimelech stierf in Moab. En in Moab kan het zijn dat je je lied verliest. Kan je je compleetheid, het geluk kan je daar verliezen. Maar één ding, God blijft getrouw. Laatst sprak ik met iemand die Bijbelschool gedaan heeft, maar die uiteindelijk in criminaliteit terechtkwam. Bijbelschool, ex-Bijbelschoolstudent. Ik weet van een voorganger die weer terug is gekomen tot de Heer, maar die ook een bijbelschool had gedaan en die uiteindelijk in de criminaliteit terechtkwam en die God smeekte, laat me alsjeblieft met rust, laat me met rust, ik wil niet meer. Hoe durf jij? Maar hij deed het. En toen sprak God in zijn hart en God legde daar heel duidelijk, terwijl hij met een pistool op zijn lijf rondliep, legde God in zijn hart een gedachte. En God sprak in zijn hart en die zei, ik zal je nooit loslaten zolang je moeder voor je bidt. Wauw. En uiteindelijk kwam hij terug uit zijn Moab. En toen heeft hij zijn leven opnieuw overgegeven aan de Heer en hij is doorgegaan in de roeping van de Heer. Wauw, wat geweldig. God is bij machte om een dorseizoen, een doodseizoen, zelfs een seizoen van compromis en een seizoen van ongehoorzaamheid in zijn genade om te keren in nieuwe overwinning. Halleluja. En daarom, als u aan het bidden bent voor een familielid, voor een kind, voor een kleinkind, voor een partner of wie dan ook, die zich niet voegt in de wil van God, God is bij machten. God is bij machten om wonderen te doen. God is een verhoorder van gebeden. Zijn genade is altijd nieuw. Wauw, ik heb een aantal dingen opgeschreven, maar ik moet verder gaan, want de tijd gaat ook verder. Ik denk dat Naomi ons ook zou kunnen vertellen, alles draait om keuzes. Alles draait om keuzes. Dat hebt u waarschijnlijk in uw leven ook meegemaakt. Je kan goede keuzes maken en je kan verkeerde keuzes maken. En verkeerde keuzes, daar moeten we de gevolgen van doorstaan. We zijn bevoorrecht om elke week naar de gevangenis te mogen gaan in Almelo. Om bijbelstudie te doen met gedetineerden. En dat is heel bijzonder. En we hebben daar nu een groepje van 12 mannen met allemaal een heleboel op een kerfstok. Maar het is geweldig om daar te kunnen vertellen over de Heer Jezus. En over vergeving. Dat God alle dingen nieuw kan maken. Maar ik heb ook tegen hun gezegd, als je Jezus aanneemt, dan geeft hij een nieuw leven. Maar het is wel zo dat als we iets zaaien, dan moeten we het oogsten. Dus het is niet zo als je Jezus aanneemt, dat het betekent dat je morgen van de rechter hoort, ga jij maar lekker naar huis, jongen. Nee, want soms moeten we door dingen heen. En ook als een kind van God, als je verkeerde keuzes maakt, moet je soms op de blaren zitten. Maar halleluja, God is genadig. En God opent altijd een nieuwe deur. Halleluja, en daarom hebben we een boodschap van hoop. En het draait om de keuzes die we maken. En Naomi maakte verkeerde keuzes, maar aan de andere kant, de dag brak aan dat ze een goede keuze maakte. Want wat staat er in vers 6? Hoofdstuk 1, vers 6. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug. Want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Halleluja. Zij hoorde daar waar ze was. Ze was op de verkeerde plek, maar ze hoorde het goede nieuws. Dat is het evangelie toch, goed nieuws. Ze hoorde het goede nieuws dat God brood had gegeven aan zijn volk. Wauw. En toen ze dat hoorde, toen ze dat getuigenis hoorde, dat God brood had gegeven aan zijn volk, dat er weer hoop was, dat Bethlehem nog altijd op haar wachtte, het land van haar erfenis nog altijd op haar wachtte, toen zei ze, ik ga terug. Halleluja. En dat is de beste beslissing die een mens kan nemen in zijn leven. Ik ga me keren tot God. Dat is bekering. De beste keuze die iemand kan maken in het leven. Halleluja. En ik ben blij dat zoveel van u die keuze hebben gemaakt. Want alles draait om keuzes. Wij maken keuzes. Maar keuzes maken ook ons. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als wij goede keuzes maken, maken die goede keuzes ons tot een beter mens. Want God kan in ons hart werken. Daardoor maken we foute keuzes. Dan gaat het ook de verkeerde kant met ons op. Maar halleluja, het goede nieuws blijft klinken. Amen. Het goede nieuws blijft klinken. En God is bezig zijn nieuws te verkondigen overal. Opdat mensen de beslissing nemen om tot Jezus te komen. Laatst, 2 weken geleden, hadden we een speciale dienst in onze gemeente. Omdat een broeder die in onze gemeente komt, ingezegend werd als voorganger van een Iraanse gemeente. En zo hadden we een hele speciale zaterdag. En hij is nu, hij gaat voor in een Iraanse gemeente in Zwolle en in Apeldoorn. En er was een broeder uit Iran die middag sprak. En we hebben met elkaar deze voorganger ingezegend. Maar die spreker, die uit Iran ook oorspronkelijk is, die vertelde dat in Iran de snelst groeiende kerk is ter wereld. Want zij overzien nu huiskerken in 55 steden in Iran. En de een na de ander hoort het goede nieuws van getuigenissen van anderen, maar ook door rechtstreekse openbaring van God, door dromen, door wonderen. Zo vertelde hij over een vrouw die het goede nieuws zag in de persoon van Jezus. Ze was verlamd en ze kon heel moeilijk voortkomen. En toen was het zo dat op een dag was haar bediende niet binnengekomen. En er stond iemand aan de poort te bellen. En zij kon eigenlijk niet opstaan. Maar ze sleepte zich voort naar de poort, omdat ze dan aan die persoon bleef maar bellen. En zo, het duurde wel 10 minuten voordat ze zichzelf bij de poort had gesleept. En toen deed ze de poort open en toen zag ze daar een man staan. Ze zei, ik heb nog nooit zo'n prachtige verschijning gezien. En ze schrok ervan. En ze deed de deur van schrik weer dicht. En toen deed ze de deur toen weer open en toen was die weg. Maar op dat moment was ze totaal genezen. Halleluja. Dat is wat God doet. Ze had een openbaring van Jezus gezien. En wat geweldig dat God nog steeds spreekt. Halleluja. Het goede nieuws klinkt nog steeds in Moab. Het goede nieuws klinkt nog steeds dat God voorziening geeft voor een ieder die het wil ontvangen. Amen. En misschien bent u aan het worstelen, omdat er iemand in uw omgeving de Heere ongehoorzaam is en naar Moab is vertrokken. Maar het goede nieuws zal die persoon bereiken. Amen. Halleluja. Wat geweldig om dat te weten. Wat Naomi ons ook zou vertellen is dit. God verandert een slechte naam in een goede naam en niet andersom. Nog een keer. God verandert een slechte naam in een goede naam en niet andersom. Weet u waar ik op doel? U kent het boek Rut, hè? En wat was het toen ze terugkwam in Bethlehem? De mensen waren heel verbaasd. Ze kwamen aan met Rut. En de mensen waren zo verbaasd. En ze zeiden, staat in vers 20, is dat Naomi? En wat zei ze toen in vers 20? Noem mij niet Naomi. En Naomi betekent lieflijk, bekoorlijk, welbehagelijk. En ze zei, noem mij niet meer de lieflijke. Noem mij niet meer de welbehagelijke. Noem mij Mara. En Mara, sorry, dat is niet boos. Mara, maar het is bitter. En dat staat, noem mij maar bitter, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Dus ze zei, noem mij maar gewoon bitter. Bitter. Want ik ben niet meer lieflijk. Maar weet u, dat was een naam die ze aan zichzelf gaf. Maar God gaf die naam niet aan haar. God kende haar bij de naam Naomi. Met andere woorden, God zei tegen haar, Naomi, je bent mijn bekoorlijke. Ook al ben je nu niet meer die je destijds was, maar ik ga je nog mooier maken. Ook al ben je niet meer de lieflijke van vroeger, maar ik zie jou nog steeds als de lieflijke. En ik ga je nog lieflijker maken. Want mijn kinderen gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. En van kracht tot kracht. En daarom, God verandert slechte namen in mooie namen. Maar het is niet zo dat het andersom zou zijn. Dat God een goede naam gaat veranderen in een slechte naam. En ook al zei Naomi, God is heel streng voor me geweest. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. De Almachtige heeft tegen mij getuigd. Nee, dat was het niet. Het waren haar eigen foute keuzes. Maar God was en is nog steeds liefde. Halleluja. En daarom, ze kreeg opnieuw de bevestiging. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn bekoorlijke. Halleluja. Wat geweldig. Wat geweldig. God geeft nieuwe namen aan mensen met een minder mooie naam. Maar er zal nooit een mooie naam veranderen in een slechte naam. Want God is getrouw. Halleluja. En Naomi, ja, die zei, ik ben bitter, want ik heb veel te veel meegemaakt. Ik weet niet of u wel eens bittere mensen tegenkomt, maar dat is heel ernstig. Als iemand verbitterd is. En bitterheid kan je ziek maken. Bitterheid kan komen omdat iemand een ander niet vergeeft of zichzelf niet vergeeft. Bitterheid kan komen doordat mensen God de schuld geven en niet beseffen dat de Heer Jezus alle schuld al gedragen heeft die wij, van de fouten die wij maken. En daarom, bitterheid is zo gevaarlijk. Van tijd tot tijd kom ik wel eens mensen tegen die volledig verbitterd zijn, terwijl ze vroeger de Heer gediend hadden. Maar door een teleurstelling hebben ze gezegd van, ik stop daarmee, het hoeft voor mij niet meer. En ze gaan van bitterheid naar bitterheid. Misschien hebt u die mensen ook wel eens ontmoet. Maar één ding, God is bij machte om mensen terug te roepen naar dat lieflijke. Terug te roepen naar dat welbehagelijke. En Naomi zou een getuigenis geven als ze hier was. Dat zij zou kunnen zeggen, God heeft al mijn bitterheid van me weggenomen. En God heeft alle dingen mooi gemaakt. Want dat is God. Amen. God geeft een goede naam. Wat Naomi ook zou zeggen, investeer in het leven van anderen. En dat kunnen we altijd doen. Soms zijn we niet meer in een actieve rol. Sommigen van u zijn wat ouder in leeftijd geworden. Ik ben zelf ook aan het klimmen op de ladder van de leeftijd. Maar we kunnen misschien niet meer doen wat we vroeger deden. Misschien nog wel. Maar één ding, we kunnen altijd investeren in andere mensen. Naomi kon niet meer naar het oogstveld gaan. Want Ja, zij bleef thuis, want ze was ouder geworden. Maar ze kon wel Rut bemoedigen om door te werken op het oogstveld. En ze kon niet zelf naar buiten treden om te spreken met al die partijen. Maar ze kon wel biddende thuis zijn. En ze kon wel iedere keer Rut haar beste adviezen meegeven. Dus ook al was ze niet meer actief zoals Rut zelf. En was ze in een seizoen van haar leven gekomen dat het niet meer allemaal ging zoals vroeger ging. Maar één ding, ze kon nog altijd investeren in anderen. En halleluja, wat je zaait, zal je oogsten. En ik ben dankbaar voor die mensen die geïnvesteerd hebben in mijn leven. Oudere mensen die altijd geïnvesteerd hebben door voorbeden, door adviezen. En misschien hebt u ze ook in uw leven, zo namen in u opschieten van u denkt, ja, die heeft in mijn leven geïnvesteerd. God dank voor al die kinderwerkers die in uw kinderen investeren en die ook in u geïnvesteerd hebben. Ik zie nog die kinderwerkers uit mijn eigen kinderjaren voor me staan. En dan ben ik dankbaar voor de investeringen van die mensen. En mijn broeder, mijn zuster, er komt nooit een tijd dat u werkeloos bent. Naomi zou zeggen, hoe oud je ook wordt, je kan altijd een actieve rol spelen in het plan van God. Door voorbeden, door inspirerende woorden, door ondersteuning, door bemoediging, door zaaien in het leven van mensen. Halleluja. En God ziet elk offer wat er gebracht wordt. Wat geweldig. We kunnen investeren door ons getuigenis, door wie we zijn. Nog niet eens wat we zeggen, maar wie we zijn, waardoor een ander moed kan grijpen. En daarom laten we blijven investeren. Er was een koning die een eretitel wilde uitreiken voor burgers in zijn rijk. En zo werd er omgekeken naar wie die eretitel van meest invloedrijke burger zou moeten ontvangen. En uiteindelijk waren er 3 mensen die genomineerd waren voor de titel ereburger in het rijk van die koning. En de ene was een hele belangrijke rechter. Want hij had gezorgd voor de handhaving van het recht in het land. Een hele belangrijke rechter. En een ander was een medisch arts. Want die had ervoor gezorgd dat mensen ten allen tijde adviezen konden krijgen. En er werd gebouwd aan de gezondheid van de bevolking van dat rijk. Een hele befaamde arts. Maar weet u, toen uiteindelijk de prijs werd uitgereikt, volgens dat verhaal, volgens die legende, ging de prijs naar een oude dame. En zij werd ontboden om die prijs te ontvangen. En het was een oude dame die niet veel meer kon. En de mensen vroegen zich af, hè, waarom krijgt zij de prijs van ereburger? Waarom niet die rechter? Waarom niet die dokter of waarom niet anderen? En toen maakte de koning bekend, zij is de ereburger van ons land. Want zij was de onderwijzeres van de rechter. Zij was de onderwijzeres van de dokter. En ze zouden nooit bereikt hebben wat ze bereikt hebben als zij er niet geweest was. Wauw, dat is bemoedigend. Amen. Die vrouw had geïnvesteerd. En zo mogen we blijven investeren. En Naomi zou ons aanraden, ga door met investeren, want de zegen ligt op je te wachten. Wauw. Als laatste wil ik nog een gedachte met u delen. Naomi zou zeggen, God dank voor de losser die hij gegeven heeft. Laten we eens kijken naar het laatste hoofdstuk en dan sluiten we af. Dan gaan we bidden. Maar er staat in Rut hoofdstuk 4. Vers 13. Toen nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden hem Obed, dienstknecht, aanbidder. Dat is wat die naam betekent. En hier zie je dat Naomi uiteindelijk een verlosser kreeg. Een losser. Degene die ervoor zou zorgen dat de erfenis die ze had achtergelaten uiteindelijk weer volkomen in haar bezit zou komen. Doordat ze een zoon had gekregen, als het ware, die aan haar geschonken werd. Het was niet haar eigen zoon, maar die werd aan haar geschonken. En daarom konden ze zeggen van de Heere heeft haar een losser gegeven. Wauw. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan een andere geboorte in Bethlehem. Eeuwen later. Want hier kwam David uiteindelijk uit voort. Maar een zoon van David is geboren in Bethlehem, Ephrata. Amen. En hij is onze verlosser. En het woord van God zegt, en een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dat is het geweldige. Naomi kreeg zomaar een verlosser aangeboden, die haar erfenis teruggaf. En halleluja, we bereiden ons weer voor op kerst. U ziet de reclame al, u ziet de artikelen al liggen, denk ik. Maar hoe dan ook, wij mogen weten, de Heer Jezus is gekomen om onze verlosser te zijn. Om ons die erfenis terug te geven. En wij mogen de Heer Jezus als onze losser, als onze verlosser ook omarmen. En we mogen zeggen, dank u wel dat u gekomen bent. God dank voor de verlosser. Naomi was dankbaar voor Obed. En ik ben vanmorgen samen met u dankbaar voor de Heer Jezus Christus. Geboren in Bethlehem, onze verlosser. En hier wordt van gezegd, zijn naam worden vermaard in Israël. Halleluja. Jezus heeft een naam gekregen boven elke naam. Opdat in zijn naam elke tong zal belijden, elke knie zich zal buigen en zal zeggen, Jezus is Heer. Halleluja. En er staat, hij zal uw ziel verkwikken. Nou, Obed bracht zoveel vreugde in het leven van Naomi, waarvan ze zich niet kon voorstellen dat die vreugde nog mogelijk was. Wauw. En dat is wat Jezus in u en mijn leven doet. Hij brengt vreugde. Amen. Hij brengt een blijdschap die alle verstand te boven gaat. En als laatste, hij zal u in uw ouderdom verzorgen. Dat werd gezegd van Obed. Hij zal er zijn om, ook als je oud wordt, nog steeds voor je te zorgen. En hij is je garantie, je levenslange garantie, dat het goed met je zal gaan. En wat ben ik dankbaar voor de Heer Jezus. Dat hij ook ons verzorgt tot in hoge ouderdom en tot in eeuwigheid. Amen. Hij is onze garantie. En ik wil ook tegen de ouderen in ons midden zeggen, de verlosser zal u ook in uw ouderdom verzorgen. Amen. Ook in uw ouderdom. En hij is onze garantie tot in eeuwigheid. Wauw. God maakt alle dingen wel. Dat is het getuigenis van Naomi. Naomi kon zeggen, het ging een tijd niet optimaal met me, bepaald niet. Maar door het goede nieuws wat ik heb gehoord, is alles omgekeerd. en mocht ik binnengaan in mijn erfenis. En die erfenis is verzekerd tot het einde van mijn dagen. Halleluja. Zullen we God danken?